En als het goed is, hoort u me nu. Door de microfoon althans. En door, via de speakers. Van harte welkom bij de Ida Gerhard lezing. Hier in het kerkje van de Vrijzinnige NPB in Wassenaar. En we organiseren deze avond met de Protestantse Kerk in Wassenaar, de Protestantse Gemeente. En met de bibliotheek. En de vorige keer was voor corona. En we roleren steeds met de plek. Dus de vorige keer was een bibliotheek, die zat afgeladen vol. En nu is het na corona en de aanmeldingen, dat was steeds van laten we doorgaan of niet. En toen zeiden we laten het toch doorgaan, want het is een traditie die we in het leven hebben geroepen. En mooi weer of regen, hoe het ook zal lopen in het leven, deze lezing is vanaf nu in principe elk jaar weer in Wassenaar. En met een reden vindt die plaats in Wassenaar, want Ida Gerhard kwam met haar ouders in 1923 hier in Wassenaar wonen. En u kunt haar huis vanaf hier zien, want het is het huis hier van de buren. En het was in het eindexamenjaar in het zware eindexamenjaar staat hier geschreven dat ze hier kwam. Ze ging elke dag vervolgens met haar vader met het Hofpleintreintje ook nog eens naar Rotterdam. En daarna ging ze in Leiden studeren. En vervolgens verliet ze Leiden, want ze kreeg ruzie met haar ouders, met haar moeder om precies te zijn. Daar ging het niet zo goed mee. En toen ging ze in Utrecht wonen. En dan hebben we meteen de verbinding met de spreker van vanavond, want die werd in Utrecht geboren. Sterker nog, in zijn latere leven werd hij gerekend tot de Utrechtse maffia, heb ik begrepen. En dat was een soort schrijver, dichters, kunstenaarscollectief. Ingmar Heitse, onze gast, werd ook nog eens de allereerste Utrechtse stadsdichter. En als u in Utrecht gaat wandelen, dan gaat u daar ook gedichten van hem tegenkomen. Hartelijk welkom hier bij deze tweede Ida Gerhard lezing, die wij dus echt willen claimen in Wassenaar. En dat deden we al een beetje, want er is hier in Wassenaar ook een poëzie- en wandelroute. En maar liefst twee gedichten van Ida Gerhard zijn opgenomen in deze wandelroute. Eén op een wat verdrietige plek bij het kerkhof, bij de Dorpskerk. Maar bijvoorbeeld het gedicht, dat is een bekend gedicht, want je ziet het vaak bij overlijdensadvertenties. De gestorvene, dat is waarschijnlijk geïnspireerd op die plek. En het andere gedicht uit de poëzieroute, die vindt u hier in de tuin. En dat is het gedicht dat gaat over zondagmorgen. En het aardige is dat we sinds de coronatijd met dat gedicht hier de kerkdiensten beginnen. Dan kunt u het ook nog horen. Ook een hartelijk welkom aan degene die nu online meeluisteren of achteraf terugluisteren, want we plaatsen een terugblik op deze avond. In ieder geval op onze website Vrijzinnig en Wassenaar, maar dat deden we dan natuurlijk ook met de bibliotheek en met de site van de Protestantse Gemeente hier in Wassenaar. Er is een boekje van die poëzieroute, als u denkt, die wil ik gaan wandelen of gaan fietsen. En dat boekje is in de pauze te koop, hierachter voor €4, als ik het goed heb. Dit boekje. Dus dat is heel erg aan te raden. Dus ik hoop dat u straks allemaal met deze route naar huis gaat. En dan gaat u kennis nemen van heel veel andere poëzie hier in Wassenaar. Maar vanavond gaan we kennis nemen van het werk van Ingmar Heitse. Er staat op het internet is te vinden dat hij nogal eens wordt verward met een cabaretier. Dus ik denk dat we een hele aangename avond gaan krijgen. En ik ben heel benieuwd naar wat je ons gaat vertellen. En de opzet van de avond is dat we tegen 9:00 een korte pauze van ongeveer 10 minuten. En dan gaan we verder en rond 9:45 ronden we af.
Hartelijk dank. Ik doe eerst even charme offensief. Er zijn twee zieken, maar die kunnen nog thuis alles nalezen. Eens even kijken. Om te beginnen wil ik eens kijken, is dat met het geluid een beetje te doen? Ik heb het idee dat het een bak storing is, of gaat het wel? Houden jullie dit twee uur vol? Dit volume en dit geluid en dit... lukt dat? Oké, nou dan ga je... dat is fijn. Dat is... geweldig. Zal ik niet te hard praten, want dan is het weer zo, hakt het er weer zo in. Wat wou ik doen? Ik weet het weer. Ida Gerhard, dat was het, Ida Gerhard. was lerares klassieke talen en volgens mij later schoolhoofd op mijn school, de Kees Boekenschool, werkplaats kindergemeenschap in Bilthoven. Mijn school, de school waar ik van 1974 tot en met 1988 op heb gezeten. Zeggen mensen, ben je vaak blijven zitten? Nee, ik heb 2 jaar kleuterschool gedaan. Gek dan. Verder weet ik van Ira Gert, dat is wel even gememoreerd, dat ik zit haar op de hielen, ik zit achter haar aan. Namelijk, wie gaat kijken op de website straatpoëzie.nl, van, op initiatief van Kieler van der Starre, een literatuurwetenschapper die zich bezighoudt met poëzie buiten het boek. Dus zij richt zich, waar de meeste letterkundigen en literatuurwetenschappers, als ze poëzie gaan bestuderen, zijn vooral bezig met bundels die uit zijn gekomen bij gerenommeerde uitgeverijen van dichters die dan steeds bekender worden en gekanoniseerd. En zij is juist bezig met poëzie op plekken waar dat soort literatuurwetenschappers niet kijken. Dus op straat, op muren, op glazen, op Instagram, op Facebook, et cetera, et cetera. En daar is onder andere de website straatpoëzie.nl uit voortgekomen en daar kun je letterlijk duizenden gedichten vinden die in de openbare ruimte zijn aangebracht. Op trappen, op zerkachtige dingen in de grond, op deuren, op muren, het overal. En daar komt Ida Gerhard. Ida Gerhard is al jaren de hoogstgenoteerde leverancier van gedichten in de openbare ruimte. Zeg maar, van haar is het meeste werk gebloemleest in de openbare ruimte. En ik sta ergens op 7. Dat wil ik niet op me laten zitten natuurlijk. Eigenlijk wil ik het wel op me laten zitten, maar ik wou het toch even zeggen. Die Kees Boekenschool, ik ben al erg aan het even denken. Stel nou dat we het geluid uitzetten en dat ik gewoon even zo doe. Nee? Oké. Dan gaan we gewoon dapper door. Eens even denken. Ja, dit vlieg ik al dus aan. Die Kees Boeken had een aantal bijzondere ideeën over onderwijs, maar ook over het heelal. Hij geldt als de uitvinder van de tiendensprong. Ik weet niet of dat iemand hier iets zegt. De tiendensprong is het komt er kort op neer. Er is een film waarin Eames dat heeft uitgelegd. Stel dat je zeg maar op een lakentje zit op een grasveld. En op 1 vierkante meter. En je gaat dan een factor 10 hoger zitten. Dan kijk je dus van 100 meter naar beneden en dan zie je heel veel meer van het grasveld. Als je dan nog een factor 10 verder gaat, et cetera, et cetera. En als je het zo bekijkt, dan kun je in 40 stappen van 1 sodiumatoom kun je zeg maar naar een deel van het heelal ongeveer toe. En dit is een brief die ik heb geschreven aan A.L. Snijders, de uitvinder van het zeer korte verhaal, die bewonderde. Dat is ook een erg aardige man. En toen hij was overleden heb ik dit geschreven. Brief aan A.L. Snijders. Ik ben een kind van Kees Boeken. Dat wil zeggen, ik zat op zijn school. De werkplaats kindergemeenschap in Bilthoven. Van 1974 tot 1988. Deze school was een paradijs voor me. Met als enig nadeel de door alle paradijzen gedeelde eigenschap dat je het op zeker moment moet verlaten. Kees Boeken is geestelijk vader van de tiendensprong, waarmee onze verhouding tot het heelal kan worden uitgedrukt. Hij laat zien hoe we in 40 stappen met een factor 10 per stap kunnen reizen van hele sterrenstelsels tot 1 enkel atoom. Boeken wilde volgens de school door een kosmische blik de wereldwijde saamhorigheid bevorderen. Er was een tijd dat ik niet naar zee kon. Als compensatie dwaalde ik vaak onder grijze luchten over de heidevelden rondom Hilversum, niet zo heel ver van mijn oude school. In die tijd bedacht ik dat heide eigenlijk de zee is voor mensen die niet naar zee kunnen. Thuis dronk ik een paar glazen Talisker waarin de zee te proeven valt. Ik drink nu geen Talisker meer, maar heidehoning, als ik het krijgen kan, vind ik nog altijd de beste die er is. Later stond ik op het strand bij Bloemendaal. Ik zag de grijze zee onder de hemelsblauwe lucht en dacht, van de zee kun je zeggen dat ze het heelal is voor mensen die nog niet van de aarde af kunnen. We hebben het leven over het paradijs gehad. Het paradijs. Is er vies aan die Mexicaanse hond te doen. Dat is wel echt... Het is vooral voor jullie, ik trek het wel, maar volgens mij zit u, als je de hele avond in gepiep zit, dan ga je ook de pest aan mij krijgen op een gegeven moment. Daar ben ik bang voor. Terwijl, ik kan er niks aan doen. Ik doe wat ik kan. Hey, het lijkt, volgens mij gaat het beter. Ja, beter hè? Kijk, nu daalt de geest van Ida Gerhard op ons neer. En het paradijs, dames en heren. Het paradijs is geen grote tuin, maar een riante, geluidloos rijdende auto die over Gods vele wegen zuist. Af en toe stappen Adam en Eva uit om de benen te strekken. Ze genieten van het landschap dat veelvormig is en magnifiek. Overdag sturen ze zelf, 's nachts rijdt de auto op de automatische piloot en slapen ze in hun stoelen. Ze zijn alleen op de weg. Een paar keer per dag lopen ze een stukje de boes in en maken een mooie parabel mee met een dier. Maar ze gaan nooit ver van de snelweg en van de veilige Duitse auto, God is een Duitser, waarin ze allemaal verder rijden. Op een dag vraagt Eva zich hardop af, waar zou deze knop voor zijn? En dan zegt God, die al die tijd onzichtbaar op de achterbank heeft gezeten, die knop mag je beslist niet indrukken. Eva drukt op de knop en het ingebouwde navigatiescherm komt tot leven. Een neutrale vrouwenstem vertelt hoe lang ze nog onderweg zijn, waar ze naar op weg zijn en hoe ze moeten rijden. Adam vraagt, zijn we daar naar op weg? Eva vraagt, en duurt dat nog zo lang? Adam zegt, zijn we werkelijk alleen maar daar naar op weg? Eva zegt, en daarna dan? Adam zegt, willen we eigenlijk wel weten dat we... Maar het is te laat. Ogenschijnlijk is er niets veranderd. Ze kunnen nog steeds alle kanten op, maar nu is er een stem die waarschuwt, instructies geeft en voortdurend de weg naar het einde herberekent. Ja, dat is... Op het postertje staat dat ik voorlees uit de 100 van Heintje. Daar ga ik ook wat doen, maar ik heb eigenlijk van alles meegenomen. Waaronder allemaal nieuwe dingen, want ik ben wel benieuwd hoe die vallen hier in Wassenaar. Maar die 100 van Heintje, dat vind ik wel de moeite waard van het vermelden. Dit zeg maar, iedereen die ik ken, die schrijft of... dicht of muziek maakt, heeft het lastig gehad de afgelopen 2 jaar. En trouwens, ook als je helemaal niet schrijft of muziek maakt, waren er redenen genoeg om het lastig te hebben. We hebben het allemaal lastig gehad, op onze eigen manier. En dan hadden wij creatiefachtige figuren misschien nog de mazzel dat we er soms een antwoord op konden formuleren. Dit is mijn antwoord, zeg maar. Die 100 van mij, ze bestaat eigenlijk uit een keuze van 100 gedichten die ik graag en veel voordraag. Met de verhaaltjes erbij die ik er normaal gesproken van tevoren bij vertel. En toen ik dat een jaar niet had kunnen doen, door de ene lockdown naar de andere, dacht ik, ik schrijf ze gewoon op. En dat is dit boek geworden. En ja, dat begint eigenlijk redelijk... eigenlijk begint het met de oorsprong van het... van mijn eigen dichterschap. Niet omdat ik er per se van uitga dat iemand daarin geïnteresseerd is, maar ik wil het gewoon graag vertellen. Ik zat dus op die Kees Boekerschool, ik was 15 en mijn medewerker Frans, je moet weten op de werkplaats kindergemeenschap, Kees Boeker, een ander idee van Kees Boeker, behalve die tiendesprong, was dat een school niet een plek is waar leerlingen les krijgen en waar leraren les geven, alsof het een soort, het is een samenleving. Het is een soort mini-maatschappij. Daarom heet het ook kindergemeenschap. Het is een gemeenschap waarin werkers, dat waren wij, de leerlingen, en medewerkers samen aan hun wereld bouwen. En ja, inderdaad, daar wordt nu om gelachen, maar ja, dat werd toen zeer serieus, hoewel, wij lachten er ook wel om. Mijn medewerker Frans Wilma, die zei, vroeg aan mijn ouders op een oudere avond van, ik denk dat hij wel Frans kan, maar ik weet het niet zeker, want ik kan zijn huiswerk niet lezen. Ik ben namelijk leeshandig. Ik zie dat 3 of 4 van jullie dat waarschijnlijk ook zijn, puur statistisch. En dan weet je dat als je aan elkaar moet schrijven, dan veeg je dat weer uit. En daar kan wel alles aan gedaan worden. Je leert met een soort artritische hand leren dat dan alsnog doen. Ik heb dat nooit goed geleerd. Ik begon een soort blokletter te schrijven en ik kon zelf ook niet lezen. Dus ik snap het wel. Dus Wilma, kan die jongen niet een schrijfmachine krijgen? Het was 1985, ik vertel het ook wel eens op scholen en dan vertel ik ook altijd bij van, jullie vragen je misschien af, waarom kreeg je geen MacBook? Die waren er toen nog niet. Een computer, dat was zeg maar, ja, dat was een apparaat dat ongeveer zo groot was als mijn auto die nu hier voor de deur staat en die moest een hypotheek voor afsluiten, dat kon niet. Dus ik kreeg een schrijfmachine, maar wel een elektrische. Ik weet nog steeds niet waarom. mijn ouders hadden een tweedehands elektronische schrijfmachine op de Amsterdamse straatweg op de kop getikt bij een kantoorboekhandel waar ze blijkbaar tweedehands schrijfmachines ook hadden. En het was een Triumph Adler Gabriele 5000. Ik weet dat nog goed, want ik heb er later één teruggekocht. En hij was zeg maar ongeveer zo groot als dit plankje en ongeveer ook zo hoog. Als ik hem aanzette, dan kreeg je ongeveer dit. En dan begon het tafelblad een beetje te dansen en dan was de motor aan. En dan kon je dus typen. Hij had wel armpjes, maar die werden dus met een soort hulpmotor werden die op papier gemitrailleerd. Dat zegt tak, 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 tak. En het was echt indrukwekkend. Je kon zeg maar, ik had ook carbonpapier en ik kon makkelijk twee carbonpapiertjes en drie gewoon, dat kwam gewoon door. Zo goed was het ding. Dus ik teken een zinnetje als hij doet het of zo. En ik grijns een beetje naar dat ding. Naar die bak horzels onder mijn handen. En ik dacht, ik ga je echt mijn huiswerk niet op maken. Dus ik heb in 3 weken heb ik 200 gedichten geschreven, dacht ik. En die heb ik toen aan mijn schoolvriendje Joris laten lezen. En dat was mijn beste vriend toen. En hij mocht daar blijkbaar ook wel, want hij was bereid om die 200 gedichten te gaan lezen. En je moet je voorstellen dat een hele lange lappen tekst waren waarin allerlei dingen stonden over de wereld die me niet begreep en dat ik niet in het systeem paste en dat God een fascist is en allemaal van dat soort verbale diarree die zeg maar als je 15 bent blijkbaar uit je systeem moet. Dus Joris nam het pak gereserveerd in ontvangst en een week later zei hij, ik heb alles gelezen en het is allemaal erg slecht. Maar er waren 2 gedichten die ik wel goed vond omdat ik er wel om moest lachen. En toen wees hij me aan welke dat waren en een van die gedichten lees ik nu voor. Dat is Gymles. En dat was mijn eerste publicatie, daarna ooit, gesterkt door Joris, op de achterkant van de VPRO-gids. In de rubriek Achterwerk. Ik denk dat een paar mensen dat misschien nog wel kennen. Ik weet niet of er veel mensen vanavond zijn die een VPRO-gids hebben of hadden. Maar die rubriek bestaat al lang niet meer. Dat is ook weer al lang ingehaald door de socials natuurlijk. Maar dat had je dus. En heel veel schrijvers en dichters en acteurs van mijn leeftijd en jongen, die zijn daarin gedebuteerd. Afrand Korsius ook bijvoorbeeld. En het gedicht waar het om ging was dit. Gymles. Vroeger bij het touwklimmen, als de zon in strepen viel, zat ik boven in het touw en zag de wereld dan een beetje zoals God. Ik zag de klasgenootjes beneden op de grond en zwaaide minzaam met mijn hand. Dat moet je niet doen als je in een touw hangt. Ik was 15, hè. Verplaatsen wij ons in gedachten. Zijn hier plassen waar er vroeger geschaatst kon worden, een beetje in de buurt? Ja? Oké, okay, ja. Het was in Utrecht zo, dat je had eigenlijk de Molenpolder achter de Maarsveense plas. De Molenpolder lag eerst dicht altijd. Dan kwamen de Maarsveense plassen, die zijn veel dieper. Dan moet je ook echt, als je daar gaat schaatsen, moet je ook echt zeker weten dat het goed dik is, want dat is een soort zandafgraving, dus in het midden is dat 20 meter diep, dan wil je niet onder het ijs zeilen. En daarna had je Loosdrecht, zeg maar. En ik neem aan daarna het IJsselmeer, maar dat heb ik nooit gehaald. Maar mijn ouders, en mijn moeder nu nog, hebben daar een huisje in de Molenpolder. En het is een gebied, een veenstekersgebied, van trekgaten en legakkers. Dus je moet je voorstellen dat zeg maar plassen zijn, nou, zo diep als deze kerk tot achteraan. En dan zijn er eilandjes tussen en die zijn ongeveer zo breed als dit. En op een paar van die eilandjes stonden nog een paar riethutten. Met zo hun eigen geschiedenis. Die werden meestal gebruikt door jagers die eenden gingen schieten. Want het barstte van de ene. En in de Tweede Wereldoorlog zijn er ook nog wat piloten een tijdje verstopt geweest. Eigenlijk waren riethutten bestonden die uit deuren en rieten matten. Die een soort bouwsel in wat we maar het landschap zullen noemen. En er kwam verder helemaal niemand. En mijn opa had er een eilandje gekocht. Hoe dit voor elkaar kreeg, weet ik ook niet. En daar heeft mijn vader mijn hele jeugd lang een houten huisje van gemaakt. Van die riethut. In een soort ingewikkelde deal met Staatsbosbeheer. Die eigenlijk eigenaar zijn van al die andere landjes eromheen. En die proberen ons steeds uit te kopen. En eigenlijk mocht er niet gebouwd worden. Dus, maar wat je wel mocht doen als er helemaal een hut was, mocht je die wel een beetje herstellen. Dus mijn vader, zwaaiend met flessen jenever en hier en daar. Nou Henk, het gaat allemaal goed. Had hij er toch een soort huisje van weten te maken. Dat half op het water stond. Half op palen, half op het land. En het is dus een soort boot die om de 5 jaar weer helemaal vertimmerd moet worden, want dat rolt weg onder je handen. Dus mijn vader die had iets te beschermen. En we hadden eind jaren 70, begin jaren 80, hadden een paar goede winters waarin ik heb leren schaatsen. En als iets een goede winter was, dat is altijd aan mijn schaatstechniek af te zien. Namelijk, als de winter lang genoeg duurde, leerde ik pootje over. En dat leerde ik dan ook weer af, als het ijs dan weg was. En ik geen nooit een kunstijsbaan. Heb ik, ja, als linkshandig heb ik er bezwaar tegen om ja, dat maar rechts om te schuiven. Dat gaat niet. Dus bovendien, ja, kunstijs, ik weet het niet. Maar ik durfde pas pootje over als er 2 weken ijs lag en ik elke dag schaats had. Dus dat was het idee. Hoe dan ook, ik kon net pootje over in een zeer strenge winter. Ik was een jaar of 11, dus het moet 81 zijn geweest. En ik pootje over een beetje door zo'n trekgat. En opeens zie ik iets in het ijs. Ik maak een stop, ik ga terug. En onder mijn schaatsen hangt een vos in het ijs. Die meer en meer zo, ja, eigenlijk... In mijn herinnering had hij staalblauwe ogen, maar dat kan niet, want alleen hele jonge vosjes hebben blauwe ogen. Dat klopt niet. Maar hij was wel hartstikke dood en goed bevroren, maar hij was perfect geconserveerd. En dat is toch wel een eng beeld voor een kind van 11, dus het heeft me ook nooit losgelaten. En toen ik 16 was, schreef ik dit. Vos onder ijs. Deze winter bij het schaatsen, vos onder ijs. 2 glazen ogen keken op, alsof hij zo omhoog zou springen met open bek... Als het plotseling zomer werd. Ik vlucht voor 100 boeren. Water breekt, ik zwem mij langzaam dood. Mijn laatste woorden zijn gedacht. Ik kan niet meer en spreken gaat niet hier. Het is eenzaam aan deze kant van het papier. Het is zo eenzaam hier. In diezelfde polder, waar mijn vader dus zich een beetje zorgen maakte over het houten huisje en de stijgers eromheen... was tussen mijn ouders een kort conflict gaande. Namelijk, mijn moeder zei altijd, mensen die op lange noren gaan schaatsen in zo'n poldergebied, dat zijn geen mensen die je spullen stuk maken. Je hoeft geen zorgen te maken. Mijn vader was er niet gerust op. Zei, ik wil er eigenlijk toch wel heen. Zei mijn moeder, nou weet je wat, zei ik het. Ik koop gewoon een paar grote pannen en ik ga erwtensoep maken. Ik maak gewoon enorme pannen erwtensoep, die zet ik op de steiger. En die deel ik uit aan elke gek die langskomt. En nou, dan zijn we er, we hebben het gezellig. Onze vrienden kunnen allemaal komen. En dan hou jij die steiger heel. Aldus geschieden. En toen gebeurde dit. Ertersoep. Mijn moeder, die verder met geen stok het ijs op kreeg, kookte in het schaatsseizoen enorme pannen ertersoep en deelde deze uit vanaf de steiger voor ons zomerhuisje. De soep genoot een faam tot ver achter de dijken. Men reed er graag een plas voorom of klungde zich te bramen. Een enkeling trotseerde een nat pak onder de brug. Slechts eenmaal is er ingegaan op een verzoek om het recept... Een vage kennis wou sturen naar een zuster in Amerika. In de lente kregen we een kaart. We really enjoy your ertensoep. We nemen elke dag een stukje bij de koffie. Maar als ik het hierover heb, moet ik aan denken dat het huisje, dat staat nog in die polder. En ik kan er nog niet heel goed heen met mijn eigen kinderen, want hij heeft er nog maar 1 zwemdiploma. Maar mijn vader... Of eigenlijk, mijn vader die kan er niet meer heen, want die is 4 februari van dit jaar overleden. Maar ik heb hem iets beloofd, namelijk dat ik hem uit zal strooien bij de kanoloods. Dus dat ga ik doen, ergens in de zomer. Moet ik eerst ergens een boot vandaan, dat wordt een ontzettend gedoe. Maar dat gaat wel lukken. Iedereen die daarover vertel, alle vrienden en bekenden van, nou god, hoe is het nou? En die begin ik dan te vertellen over mijn vader en hoe dat dan is. En dat het toch gek is dat hij er niet meer is. En dat het ook niet zo heel erg is, want hij is 90 geworden en hij is zeg maar midden in de nacht zo'n beetje omgevallen. Dus dat is eigenlijk ongeveer de bedoeling, zou je zeggen. Van die zo'n sterfgeval waarvan mensen dan beginnen te roepen, ik teken ervoor, weet je wel. Dus dan vertel ik van alles over hoe dat allemaal ging. En dan besef ik altijd 5 of 6 minuten in dat verhaal onderweg dat de mensen met wie ik praat, die daar zo belangstellende vragen en zo vriendelijk aan het luisteren zijn naar me, dat die zelf ook allang een vader of een moeder of volgens allebei kwijt zijn. Dus dat die een beetje naar me zitten te luisteren. Niet omdat het zo boeiend is wat ik vertel, maar omdat ze dat allemaal ook hebben meegemaakt en allemaal ook wel kennen en ook weten hoe belangrijk het is om even te luisteren naar iemand die zoiets heeft meegemaakt. En voor hen is dit. Brief uit het Rijk van Halve Wezen. Nu mijn vader dood is, woon ik in een ander land. Enthousiast doe ik verslag. alsof ik reisleider ben van een prachtige, onbekende streek. Niemand is hiervoor geschikter dan ik. Als een kind met een nieuw speeltje vertel ik iedereen hoe het is gegaan. De ochtend waarop ik de telefoon uit zijn winterslaap haalde, 3 berichten vond, naar beneden liep en mijn vrouw vertelde over mijn vader, een kind naar school bracht en verder fietste naar het bed waarin hij dood lag. Dat ik zachtjes liep alsof ik hem nog wakker kon maken. Dat ik me afvroeg of ik hem aan moest raken, hem niet aanraakte. Soms nog denk ik had hem toen aan moeten raken, maar dan weer tegen mezelf zeg dat hij het al niet meer was. Dat ik nog 2-3 foto's nam van wat mijn vader achterliet. Dat ik die foto's nog steeds niet heb bekeken. Dat ik ze waarschijnlijk heb gemaakt om niet te hoeven kijken. Dat wie dood is als een trein vertrekt. Voelbaar steeds verder van zijn plaats. Nog meer afwezig was hij toen zijn lichaam een uur daarna, maar niet voor hem, zijn tijd was op, hij was kapotter dan een klok, het huis werd uitgedragen op een tafel, in een zak, onder een rits. Door 2 stewardessen, of wat het dan ook waren, wonderlijk uitbundig uitgedost in strakke pakjes, hoe vreemd en tegelijk ook passend, hoe hij als een volslanke torpedo in een auto met gordijntjes werd geschoven, naast een lege plek voor als ze onderweg, ik bedacht dat ik niet wist waar hij naartoe ging, we gaven hem gewoon maar mee, voor als we nog een ander stoffelijk overschot tegenkwamen en ik dacht dat niemand dan mijn moeder naast hem hoorde te liggen. Hoe de auto bijna wrijvingsloos de straat uit zweefde. Dat ik 1 kop koffie later aan de lijn hing bij een uitvaartleidster om te zeggen wat er niet zo nodig hoefde, terwijl haar werk juist was mij uit te leggen wat er allemaal juist moest en dat veel mensen later spijt en dat ervoor betaald, etc. Hoe ik weken niet aanspreekbaar was, door bossen liep, niet wist wat ik moest voelen, waar in vredesnaam mijn vader in mijn lichaam zat, hoe ik nog elke nacht een film van vroeger projecteer waar niet zoveel van klopt. Dat je iemand niet zozeer herdenkt, maar bijwerkt naar het beeld dat je bevalt. Dat ik mijn vader inlijf met herinneringen en niet weet hoe ik hem recht moet doen. Hoe hij soms de trap opkomt of in de kamer staat. Hoe ik in de kamer sta als hem. Dat ik steeds vaker wakker word naast een telefoon die zwijgt. Me voorstel dat mijn vader op een dag zou doodgaan, hoe dat zijn zou, alsof het niet al is gebeurd. Blijkbaar zijn mijn gedachten alweer bezig dicht te groeien tot een dunne, witte streep boven het vadervormig gat waarin hij is verdwenen. Alsof ik de eerste ben. De enige, alsof me iets unieks is overkomen. Alsof niet bijna iedereen al in dat land is komen wonen. Glimlach bij mijn doodvermoeiende verhaal, hun geduld, de kalme gratie waarmee ze me maar laten praten, zoals zij ooit moeten hebben gepraat, toen zij nog enig waren in het rijk van halve wezen. Ik zit in een rare flux, dat zit zo. Ik heb een bundel met wat geluk bijna af. En ik zat bijna in de, ik zit in de laatste fase, samen met redacteur Arminke Medendorp, samen met Willemijn van Lindhout, wat mij betreft de beste poëzie-redacteur van Nederland. Maar ik denk, mede door het overlijden van mijn vader, begon ik allemaal brieven te schrijven aan van alles, uit en aan allerlei mensen en dingen. En die kunnen niet in die bundel, want het is wat anders. Dus ik zeg, ik ben heel veel dingen aan het schrijven nu. Maar dus het rare is, deze is nog niet af, maar ik ben al halverwege de volgende. Dat heeft iets heel vreemds. Dus ik doe er gewoon wat nieuwe dingen uit tussen al die andere dingen door. Dit ligt als een drumstel om me heen, dus 10 uur gaan we zeker halen. Dit is een liefdesbrief aan de regen. Regen, ik heb al je boeken. Ik las een stuk, ik citeer ze in het weerbericht. Ik lees ze voor aan kinderen in rubberlaarzen. Ik val erop terug als mijn bestaan weer op pauze staat. Je sloot me op, soms weken achter elkaar, in lekkende tenten en houten vakantiehuisjes. Je viel in mooie kringen op de vijver en de grote speurtocht viel in het water. Ik denk wel dat ik van je hou, regen, omdat je nu al zo lang valt en niemand raapt je op. Je stormt vandaag. Zojuist veranderde je mijn geschminkte dochters in doorgelopen clowns. Ze huilden, ze begrepen nog niet wat voor geschenk je kan zijn, bijvoorbeeld op de avond dat hun moeder maar bleef slapen, omdat jij viel en viel en viel tot na de laatste trein. Dit is een brief aan de supermarkt. Ik heb een klacht over de hersluitbare zakjes om plakjes kaas en vleeswaren. Die krijg ik nooit open. En waar slaat het eigenlijk op? Hersluitbaar. Kennelijk zijn die zakjes eerst geopend en daarna gesloten, toen weer heropend en vervolgens hersloten. Waarom? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft er met zijn tengels aan mijn zakjes gezeten om het predicaat hersluitbaar waardig te maken? En omdat ik ze niet open krijg, kom ik dus ook niet toe aan die al dan niet vermeende hersluitbaarheid. Ik moest ze dusdanig mutileren om ze voor de eerste keer te openen. Wat je dus nooit zeker weet of het de eerste keer is, omdat ze dus hersluitbaar zijn, kan ook best dat er allemaal ontzettend vieze en enge mensen aan mijn kaas en vleeswaren hebben gelikt, voordat ze het zakje schielijk hersloten. Dat niemand meer van die zakjes mag verwachten dat ze nog op de een of andere manier dicht kunnen. Maar dat heb ik dus zelf gedaan, want ik ben de vernietiger van werelden. Dit is een gezongen brief voor Jeroen van Merwijk. Een bevriende cabaretier, tenminste, ja, dat kan ik wel zeggen. Ik probeer al 10 jaar of zo om liedjes te schrijven en dat lukt steeds niet. En dan moet je te raden gaan bij mensen als Jeroen, die kunnen eigenlijk ontzettend goed uitleggen hoe je dat moet doen. En hij zegt eigenlijk altijd, je neemt gewoon een simpel zinnetje en daar bouw je de rest omheen op. Gewoon een zin waarvan je weet dat je er last mee gaat krijgen. Bijvoorbeeld, alle mannen moeten dood. En dan een heel lied wat daarover gaat. Of wat zijn de vrouwen groot. Dat heb ik in mijn oren geknoopt. Een prachtig nummer ook van hem heet, Moet je maar geen lul zijn. Toen dacht ik, ik maak gewoon een liedje over Jeroen in de hemel. Waar ik natuurlijk ook op een dag naartoe ga. Tenminste, dat hoop ik niet heel erg, maar goed. Toen dacht ik, wat hoop ik nou eigenlijk dat er is na mijn dood? En toen dacht ik, ik hoop dat Jeroen er is. Dus dat werd de hoek van deze gezongen brief aan Van Merwijk die ik gewoon voorlees. Ik hoop op Jeroen. De een die hoopt op eeuwig leven of lekker slapen in de grond. De ander denkt terug te komen als een tapier of een hond. De derde wil het liefst een boom zijn in een vriendelijk seizoen. Ik heb hele andere dromen. Ik hoop op Jeroen. Dat er later in de hemel iemand is die me nog kent. Als ik daar verloren rondloop. God, wat leuk dat je er bent. Alles goed gegaan met sterven? Zelf vond ik het wel te doen. Wil je thee of toch iets sterkers? Ik hoop op Jeroen. En ik weet wel, het is onzin van die hemel en die hel. Je doet gewoon je ogen dicht en je gelooft het verder wel. Maar stel, gaan we samen zitten schrijven met een glaasje korenwijn. En zo zal het altijd blijven, tot de straal vergeten zijn. Want dat is hier en daar hetzelfde, als je dat soms nog niet wist. Je bent pas echt verdwenen als je niet meer wordt gemist. Ik had ook nog dit wat geluk bij me. Je moet weer zo'n doodvermoeiende uitleg bij, maar ik doe het toch even. Toen eind jaren 90 in Utrecht het Centraal Museum zou worden verbouwd en dus een paar jaar dichtgaan, had toenmalig directeur Charles Exis goed bedacht, namelijk dus als het museum dichtgaat, dan zorg je ervoor dat de kunst de stad ingaat. En toen heeft hij een grote kunstmanifestatie op touw gezet, Panorama 2000. En dat bestond uit kunstwerken die vanaf de Dom gezien moesten kunnen worden. Zo was er onder andere een zilveren mus van 6 kuub te zien op het dak onder de Dom. Vanuit de gedachte van, stel dat een mens ongeveer 1,80 meter is en een mus misschien 1 centimeter of 6. Als een mens dan de Dom zou zijn, hoe groot zou een mus dan zijn? Dan krijgen ze een mus van 6 kuub. En er was een werk, dat was bij de Douwe Egberts fabriek, dat was een enorm billboard. En daar was een tweede zon was daar op geschilderd. En als de echte zon onderging, daarachter, dan gingen er lichten aan en dan ging de tweede zon aan. Maar het was wel een soort bord van, hardbord en karton. En het is niet gaan waaien gelukkig, of stormen in die zomer, maar anders denk ik niet dat de zon het had gered. Jumpcut naar de Sterrenwacht, binnen de singels van Utrecht. Daar was heel lang een Duitse bunker tegenover. En dat kon je niet echt zien. Die was een beetje weggeplant. En op de bunker zelf waren ramen geschilderd. Maar eigenlijk heel slecht. Eigenlijk zo dat je dacht van, als je een beetje zeg maar de hard langs fietsen, wat ik letterlijk 1000 keer gedaan heb. En je zag die bomen en heel veel struiken. En dan zag je ook iets wat wel leek op een raam. En s'nachts van donker. Dan denk je, het is gewoon een huis. Een beetje een raar laag huis. En pas toen die bomen werden weggehaald en er een aannemer aan het werk ging om die bunker te slopen, wat maanden geduurd heeft, want het was 3 dubbel gewapend beton. Dus die man heeft volgens mij is die man bijna gek geworden met allerlei. Het mooiste was dat op een gegeven moment op 4 mei 's middags dat er vrijwel dynamiet in de bunker tot ontploffing moest worden gebracht om te slopen. En dat het ook nog niet lukte. Dat je wel een paar knallen hoorde omdat die bunker eigenlijk gewoon bleef staan. En ik dacht, ik wou erbij zijn, omdat ik dacht van je maakt nooit meer mee. Volgens mij dat op de dag dat de Tweede Wereldoorlog herdacht wordt, dat uitgerekend een Duits verdedigingsbolwerk gesloopt wordt en ook dat het niet lukt. Maar goed, op een gegeven moment is dat dan toch gelukt. Maar waar het om ging, is dat ik dus die duizend eerste keer daar langs fietste. En ik woonde er vlakbij. En toen die kaalslag was, dat ik toen pas zag van, dit is helemaal geen huis, dit is een bunker. En die, wat ik altijd dacht, de ramen waren, dat is echt heel slecht geschilderd. Dat ziet er niet uit. Hoe kan ik al die tijd hebben gedacht dat het gewoon huis was? En toen besefte ik ook, wat heb ik allemaal nog meer gezien in mijn leven, waarvan ik dacht dat het wel zou zijn. En wat waarschijnlijk helemaal niet was. En wat heb ik allemaal gemist wat er waarschijnlijk wel was. Je kent het wel, er ligt een jas ergens in een hoekje en je hebt er alweer een zwerver of een bedelaar van gemaakt. Zo werkt ons brein. Je krijgt wat informatie en je denkt, oh, dat is dat. En daar gaat dit gedicht over. Het heet Weet je nog? Alles is van karton. Het uitzicht, de grond, de plank of schragen, deze pen, mijn mening. Weet je nog, de tweede zon, het kunstwerk van een groot geel halfrond dat nog uren uitgelicht bleef staan nadat de echte onderging, karton. Zolang je kijkt is er weinig aan de hand. Zolang je met je handen van de dingen blijft, zolang je maar niet op het decor klopt als dreverhaven op een deur. Voorzichtig voelen kan, eventueel. Weet je nog, de bunker waarvan je dacht dat het een woonhuis was, je liep er meer dan 1000 keer langs tot je stopte, je hand op het geschilderde raam legde en je werkelijkheid plaatselijk werd herschikt. Beton. Als dichter kom ik graag bij de mensen thuis, maar als iemand een congres heeft en een grote zak geld, dan kom ik ook gewoon de hele dag meeschrijven met congres. En ik heb dat tussen 2011 en 2019, en toen liep het een beetje af met de congressen tot na de orde, gedaan in de GGZ-sfeer. En dat betekent dus dat ik een stuk of 8 dagen heb bijgewoond waarop bijvoorbeeld thema's aan de orde kwamen als dwang en drang in de psychiatrie. En dan kwamen er allemaal mensen vertellen ja, hoe het is om mensen in isoleer te stoppen. En dan kwamen patiënten vertellen hoe het is om in die isoleer gestopt te worden. En kwamen alle hoogleraren over vertellen ja, wat dan wenselijk en onwenselijk was en hoe het beter moest. En dat waren geweldige dagen. Ik heb zoveel geleerd met die dagen. En de mooiste was meteen de eerste. Dat ging namelijk over geluk. Een hele dag over geluk in de geestelijke gezondheidszorg. Een tak waar niet veel geluk te vinden is. En de kernvraag, wat ik heel mooi vond, die ik ook nooit meer vergeten is. Is geluk, moet dat een behandeldoel zijn? En de antwoord was natuurlijk nee. Geluk is niet iets. Je kan iemand niet gelukkig behandelen. Want iemand die niet behandeld wordt voor wat dan ook, die is ook niet de hele dag gelukkig. Dus tevredenheid is het hoogst haalbare. Misschien en zelfs dat. Ik heb 17 gedichten geschreven op die dag, omdat het allemaal even leuk en bijzonder was wat verteld werd. En ik doe er eentje. Ik weet waar het geluk is. Ik weet waar het geluk is, maar ik mag het niet vertellen. Aan niemand. Niet aan de filosoof die elke vraag heeft ingepikt en opgevreven tot hij glimt van logica en niemand door de schittering kan zien dat hij geen antwoord geeft. Niet aan de socioloog met zijn tabellen waar iedereen wel in past, maar geen mens zichzelf herkent. Niet aan het kind dat huilt en niet kan zeggen wat er scheelt. Niet, wat misschien het zwaarste is, aan een dier dat doodgaat zonder dat het weet dat het bestond. Het is mijn plicht om alle geluk van de wereld geheim te houden, op straffen van het verdwijnen ervan, volkomen, voorgoed. Zo blijf ik alleen en niet gelukkig. Kon ik u maar iets vertellen. Nu weet ik niet eens of iemand me geloven zou. En dat terwijl het zo voor de hand ligt. Oh ja. Ik werk ook wel eens in opdracht, het liefst van de radio. En dit is geschreven toen er enigszins voorbarig blijkt achteraf, in volgens mij september vorig jaar, werd besloten van na die anderhalve meter, die kan er wel af. En toen heb ik een beetje om me heen gevraagd in mijn vriendenkring, hebben jullie nou ook dat jullie daar een beetje, dat jullie denken het was eigenlijk wel fijn die anderhalve meter. Nou, dat hadden mijn vrienden ook allemaal. Zo heb ik eigenlijk een soort blues gemaakt, de anderhalve meter blues. Anderhalf jaar rondgelopen met te korte armen. Achter glas gestaan, als een idioot met mijn handen gewapperd, niet hamsteren, bij wijze van groet. Onwennig mijn knokkels op knokkels gebokst, ellebogen overbelast met weduwnaarspijn. En nu tel ik de nachten af. 11, 10, 9. De wereld neemt met elke tel meer ruimte in. Een mondkap vol gruis zwemt rondjes door mijn tas. 8, 7, 6. Het is alsof ik overal al handen voel. Natte adem in mijn nek, krullen in mijn hals. Een tango van schurende heupen aan mijn lijf. 5, 4. De zandtekraam van alles en iedereen staat klaar om elkaar weer fijn te knijpen. 3, 2, 1, voorbij. En oh, wie weet, voorgoed voorbij. Nooit gedacht dat ik het missen zou. dat nu pas blijkt hoe verliefd ik was op de afstand tussen jou en mij. T.H. White is onder andere de schrijver van het boek dat weer uit meerdere boeken bestaat, Arthur, Koning voor Eens en Ooit. The Once and Future King in het Engels. En dat is een prachtig boek. Eigenlijk alles wat je van mensen weten moet, staat er ongeveer in, vind ik. En je kan als je heel jong bent al beginnen. Als je 12 bent, dan kun je al beginnen met het mooie verhaal van de jonge Arthur, de jonge wart, die door de tovenaar Merlijn allerlei dieren wordt veranderd en zo alles leert over de wereld wat hij moet leren. In feite is die versie van de Arthur-saga ook een beetje de inzet van de Disneyficatie van die Arthur-legende geweest. Maar ja, daar kon White niks aan doen. Die had het boek al lang daarvoor geschreven. En die ging niet over één nacht ijs, die T.H. White. Ik heb geen idee wat dat voor man was, maar hij was ook wel heel grondig. Namelijk, hij wou weten, er komen allerlei steekspelen en riddertoernooien ook in voor, hoe het was om een ridderharnas te dragen. Maar hij kon nergens een harnas vinden dat paste. Want ja, in de vroege middeleeuwen waren mensen een stuk kleiner dan pak een beet in de jaren 30 van de vorige eeuw. Dus T.H. White kon geen harnas vinden. En toen heeft hij zich, hoewel die claustrofobie had, in een lode duikerspak laten hijsen. Of puur voor de ervaring van het harnas. En dat schijnt hij, ja, dat zal hij verschrikkelijk gevonden hebben. Maar dat is ook een alinea in dat boek geworden. Met een fantastische zin, namelijk: het is goed om je leven in de handen van anderen te leggen. En dat moet, want als je een ridderharnas aan wilt trekken, daar had je twee pages voor nodig, twee schildknapen die je hielpen om al die stukken aan te... Dat kon je niet zelf, om al die riempjes aan te halen. En die moest je totaal vertrouwen, want als ze zich vergisten en er viel een stuk vanaf, dan had je echt een probleem natuurlijk in het strijdperk. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een lode duikerspak. Dan moeten mensen die erin hijsen, moeten ook weten wat ze doen, anders loopt het gruwelijk mis. En hij beschrijft dan hoe ze je ook niet meer bij je naam noemen, maar hoe je duiker bent. Van duiker, doe je armen omhoog. Of ridder, nu ga ik je borstplaat aanleggen. En daar is dit gedicht uiteindelijk uit voortgekomen. Paternosters, buizenpost. Wie wil weten hoe het was om een ridderharnas te dragen, maar eeuwen te laat en daarmee een maat te groot was, kan zich een lode duikerspak aan laten meten. Een astronautenoutfit, een Michelin-mensje van glas en stof. Geen mens krijgt dit alleen voor elkaar. We hebben hulp nodig om erin en eruit te komen. Ridder, duiker, astronaut. Het is goed om je leven in handen van anderen te leggen. We gaan niet louter omlaag of omhoog door de tijd. Wij zijn buizenpost en paternosters. Wij kunnen ook opzij. En dat heb ik uit de eerste hand. Ik heb in Praag nog... Al behoorlijk lang geleden, een jaar of 30 terug, heb ik in een paternoster gestaan. En mijn toenmalige vriendin, die dat eerder had gedaan, overal hingen bordjes van, je moet uitstappen, zeg maar, dit is de laatste verdieping, je moet eruit. En zij zei, blijf maar staan. Dan zak je dus een donker gat in, en dan is het erg donker, dan hoor je allemaal geratel, en dan denk je, oh kut, en dan ga je opzij. Dan ga je weer omhoog. Dus je gaat in een lift opzij, in het donker. Dat is de ervaring die ik iedereen aanraad. Dat is geweldig. Als ik het niet meer weet, dan ga ik Engelse dichters zitten lezen. En dan ben ik al vrij snel zo jaloers dat ik denk, dit had ik zelf willen schrijven. En dan denk ik, van, als ik het vertaal, dan heb ik het toch een heel klein beetje zelf geschreven. Dit is De Schreeuw, het is vrij naar het gedicht The Shout van Simon Armitage. Wij liepen samen het schoolplein op. Ik en de jongen wiens naam en gezicht ik me niet herinner. Ons onderzoek... De rijkwijde van de menselijke stem. Hij zou schreeuwen zo hard hij kon, waarna ik een arm opstak, waar ik stond, om te laten weten dat de schreeuw me had bereikt. Hij schreeuwde van de overkant van het park. Ik stak een arm op. Hij schreeuwde uitzinnig vanaf het einde van de weg, het begin van het spoor, voorbij de boomhut van de kinderboerderij, en elke keer hief ik mijn arm. Hij verliet de stad en ligt alweer 20 jaar op een kerkhof, na een geweerschot door zijn verhemelte, ergens boven in Canada. Jongen, wiens naam en gezicht, ik ben vergeten, je kunt stoppen met schreeuwen, het tintelt in mijn arm, ik hoor je nog altijd. Aangezien we toch met schieten bezig zijn, zijn er mensen die een beetje een band hebben met Tilburg? Zijn er niet ik, maar misschien onder jullie. Weet iemand nog wie Luchtbugs Ria was? Ja, kijk. Precies, op de kermis. Die vrouw is 101 geworden of zo. Die is volgens mij vorig jaar overleden. En vanaf haar 16e schoot zij dus elk jaar schoot ze een Polaroid van zichzelf. En die foto's bewaarde ze. En op een gegeven moment is Erik Kessels, van het reclamebureau Kessels Kramer, daarachter gekomen. En die heeft toen die foto's gevraagd. Die heeft toen een boekje gemaakt waar die foto's in staan. En dan zie je haar dus steeds dezelfde, een beetje stevige, een beetje klokvormige vrouw. Die zie je zeg maar met zo'n star opengesteld en zo'n luchtbuks. Zie je zeg maar steeds maar raak schieten. En om haar heen zie je allemaal mensen die af en toe een beetje zo staan te kijken. Of de hele andere kant op kijken. Die zie je ook van een beetje sepia, zwart-wit in de technicolor veranderen. En het gaat maar door, Op een gegeven moment komen er ook steeds meer mensen om haar heen staan. Waaronder dan de fotograaf van de Tilburgse Courant of zo, die het moment vast wil leggen. Want hij is al in de 90. En iedereen vraagt zich natuurlijk af, gaat het er lukken op de 100ste? En het is op de 100ste gelukt. En sinds is hij nou overleden. En toen moest ik denken, als ik terug ga naar de trucendoos van de dichter. Want elk gedicht is een verzameling trucs. Dat klinkt altijd een beetje oneerbiedig, maar dat is gewoon zo. Waar ik altijd erachteraan zeg van, maar dat iets een truc is, betekent niet dat het makkelijk is. Want een truc moet je wel kunnen. Zelfs als je ziet hoe Hans Klok het doet, dan betekent het niet dat je hetzelfde kan als Hans Klok. In dit geval, in het gedicht Ertersoep, als u even terugrekent, zit een mop aan het einde. En die mop heeft mijn zus me ooit verteld over dat stukje bij de koffie. Dus gewoon een gedicht, of een mop een gedicht inschrijven, is een truc. Dat heb ik hier ook gedaan, met een beetje ander effect, maar tegelijkertijd werkt het denk ik wel. Of niet, u mag het zeggen. Luchtbuksgia. Soms lijkt de dood zo dronken als die man die op de kermers altijd raak schiet en 3 keer een schildpad wint, totdat hij op zijn hoofd moet staan, 1 teen om de trekker krult, alsnog het doelwit raakt, iets uit mag zoeken uit de hele kraam en hikt, doe nog maar zo'n gevulde koek. Luchtbuksria blaast zichzelf een lode kermisluchtkus toe, jaar na jaar na jaar op safari door de tijd. En op elke foto, in het middelpunt van mensen die voor zich kijken, betrapt met open mond, bezig met alles behalve poseren, die vingers, dat gezicht, dat oog, dat slagvaste postuur dat zegt, dit schot gaat onontkoombaar in de roos. Zo jaagt Luchtbuksria haar trofeeën bij elkaar, al bijna een eeuw, alsof ze zelf geen schietschijf is. Ook naar haar moet een loodje onderweg zijn, maar mikken kan hij niet. Die schildpad, die gevulde koek, die dronken, domme dood. Oh ja, dat wou ik nog vertellen. Ik ben in Wassenaar, dus de huisvestingssituatie is hier heel anders dan in Utrecht. Maar hoewel, dat weet ik niet eens zeker, maar in Utrecht is het knap ingewikkeld om een huis te vinden. Toch is me dat mijn leven lang gelukt. Maar ik dacht wel 1 huis geleden dat we klem zouden zitten in de Kovelaarstraat. Hebben we 6 jaar gewoond in een huis van ongeveer 80 vierkante meter, waar bijna alles 2,10 meter hoog was en een heel klein achtertuintje. Dus allemaal, en toen kwam er nog een kind bij en het werd ingewikkeld. En we zochten iets groters, maar dat is uiteindelijk gelukt, maar we zaten 2 jaar lang, verkeerden we in de veronderstelling van ja, dat wordt hem niet, dus we moeten hier maar een beetje gaan klussen. Maar dat kon niet, want dat waren huisjes die zeg maar waren opgeleverd rond de tijd dat Herman Gorter de Meis schreef. Dus het was allemaal van, zeg maar, als je gat in de muur boorde, dan liep de muur leeg. Zo, dat soort huizen zijn. Het was ook niet helemaal op de koude grond gebouwd. Dus als we eens een keer iets wilden als zeg maar een thermostaat, een meter verhanger, dat we wel een kast neer konden zetten bijvoorbeeld. Dan kwam er een klusjesman en ze ja, omheen zei hij van, ja, dit is het probleem, ik kan het wel doen. Maar er moet eigenlijk ook dat verwarmingselement daar, en dat gaat niet, want de ketel zit daar, er moet eigenlijk het hoge drukventiel moet dan eigenlijk van de zolder naar beneden. En ja, eigenlijk moet dan die muur weg, maar dat kan niet, want dan stort de keuken in. Zeg maar, en dat ging altijd zo. Zelfs als je iets heel kleins bouwt, dan was het even, ja, maar dan moet de vloer eruit. Maar waarom dan? Ja, het is nou eenmaal zo. Dus we deden niks. En als er iets stuk ging, dan probeerde ik het te repareren. En dan dacht ik, nou, laat ik dan tenminste wat er stuk gaat, een beetje op een normale manier maken, zodat we er mee verder kunnen. En dan vond ik altijd een provisorische reparatie van een stukje cellotape en een punaise, en een zeer oude punaise, of gewoon een of ander stukje hout dat al een beetje wormstekig was toen het werd aangelijmd. En toen besefte ik, want Ik ging dat dus zelf ook doen. Het huis hing op een gegeven moment ook van alle gaffer tape aan elkaar die ik er had aangebracht. Toen besefte ik dat alle generaties voor mij dat dus ook hadden gedaan. Het waren ook altijd mensen geweest met veel te weinig geld, die veel te klein woonden, met veel te veel mensen in dat huis. En dan dachten, ja god, ik kan er wel een vakman bij halen, maar ik kan ook gewoon even met de pinnen zo doen. En dan zit het misschien wel nog een half jaar, dan zijn we hier misschien wel weg. Dus ik had een flinke hekel aan iedereen die voor mij in dat huis gewoond had. En toen besefte ik op een dag van, dit zijn mijn onderburen in de tijd. En toen heb ik dit geschreven. Onderburen. Het huis is oud. Veel onderburen in de tijd. Hun stappen kraken op de trap. Ik leer ze kennen in het kit en plakwerk dat ze achterlieten. Ik zie ze voor me. Aardappeleters met bloeddoorlopen ogen. Paarse handen van doorlopend op hun vingers slaan. Witte littekens van de zaag. Ik roep hen aan in vloeken. Krijg een schok of stoot mijn hoofd. Zak in een wolk van mom en splinters door het kelderluik. Men voegt wat scheurt, lakt weg wat rot. Men broddelt door. Ik heb geen keus. Ik ben niet af. Het huis is nog niet klaar met mij. En dat van die kelder, dat klopte dus niet. Het was gewoon op het zand gebouwd. We hadden helemaal geen kelder. Deze bundel, ik wilde iets moois vertellen. Met heel veel rotzooi op de voorkant, een foto van Luc Huiskes. Vrienden zeggen, we vinden het wel een beetje sombere bundel voor Joden. Het gaat eigenlijk vooral over dood en het wegrotten van dingen en zo en verval. Dus ook, dat is niet waar, het gaat ook over schaamte. En daar gaat dit gedicht namelijk over. Dit heet Voor het stoplicht. En het gaat erover dat, stel je kent iemand en die is dood gegaan. En dat vind je wel erg, tegelijkertijd ken je die persoon ook weer niet zo heel goed. En denk je, ja, wat erg, ja, god, ja, nou ja, dan echt naar tranen uit te barsten, ook weer niet. En dan denk je opeens iets waar je heel erg voor schaamt, tenminste ik wel, van, toch zo'n mooie oude Norton motor, wat zou ze daarmee gedaan hebben? En dan ga je daar eens over na zitten denken, terwijl je in plaats van stemmig bedroefd te zijn dat er iemand dood is, ga je denken, waar is die viool of die motorfiets, of had toch een driewieler, zo'n reliant had hij toch, wat is daarmee gebeurd? Voor het stoplicht. Wanneer het groen wordt, rijd ik langs het huis van H. Al ben ik ouder dan hij. Al kan ik net zo goed op een ochtend niet meer wakker worden. Het huis dat er gewoon nog staat, wordt verkocht. Het betreft een pasgebouwde bunker waar H ging samenwonen met een vrouw die wegliep voor dat huis, dat leven en uiteindelijk voor H. De ruimte zou ik zelf wel willen. Klein en schaars zijn mijn vertrekken. Iedereen in onze straat leeft met een meetlat in de hand. Maar het voelt vreemd om met de makelaar te gaan kijken in het huis van een dode vriend. Daarbij vind ik het huis niet mooi en H bij nader inzien ook geen vriend. Dit besef brengt het huis en H dichterbij en verder weg tegelijk. H had een karakter waar nog aan gewerkt kon worden. Net als aan het veel te nieuwe huis van grijs beton. Ik heb een slecht karakter, een goedkope woning met achterstallig onderhoud. Maar ik heb tijd gekregen. Ik ben al langer aan het schaven. Twee stoplichten later vraag ik me af wat ze met zijn piano zullen doen. Ik heb een hangende brug, maar dan moet ik hem wel snel kunnen vinden. Ja, verdomd, het valt mee. Niet dat het er iets toe doet voor jullie, maar het is toch gelukt na 78 huizen van binnen te hebben gezien om een huis te kopen. Een soort bouwval in Tuindorp Oost in Utrecht. Verplaatsen wij als geestelijk naar Tuindorp Oost in Utrecht. Je moet je voorstellen, Utrecht heeft een wijk die Tuindorp heet. Dat is een jaren 30 wijk, dus dat is het meest begeerde type woning tegenwoordig. Ik ben daar opgegroeid, aan de professor Sprengelaan, voor het Zwarte Water. Waar ik leerde schaatsen met een stoel op in Zwart Water. En als ik niet in monopole schaats natuurlijk, maar het kwam later pas. En daartegenaan is Tuindorp Oost gebouwd. En dat is zeg maar de jaren 60 variant van de jaren 30 wijk. Met beduidend lelijker, maar wel grotere, ruimere doorzonwoningen, macramehoepels, allemaal goed. En daar ben ik heel veel geweest in mijn jeugd. Want alle aangenomen ooms en tantes die in Tuindorp woonden, werd het op een gegeven moment een beetje te klein en te benauwd en te vol. En die gingen dan naar Tuindorp Oost. Dan hadden ze meer ruimte, de grotere achtertuin. En daar konden de kinderen beter ravotten. En dat was ook wel zo. Het is nou een beetje omgekeerd. Ik vind nou moord om weer terug te komen in Tuindorp. Maar ik woon dus in Tuindorp Oost. In zo'n huis dat in 1965 is opgeleverd. Waar eigenlijk sinds de jaren 80 niets meer aan gedaan is. Dus we hebben ons te barsten vertimmerd. Maar in tegenstelling tot het huis daarvoor had dat allemaal nogal zin. Want het zijn namelijk wel gewoon normale verdiepingen en 127 meter. Je kan elkaar kwijt zijn in het huis. Dus we hebben ons met enorm plezier hebben we ons te barsten verbouwd. En tussendoor kreeg ik flashbacks van de tijd dat ik op feestjes, zeg maar dat ik 7 of 8 was, eind jaren 70, Op feestjes van die aangenomen ooms en tantes waren. Stel je voor, overal glaasjes voor sigaretten in stonden, zonder blauw van de rook. Er waren van die mandjes met waaruit sherry werd gedronken. Mensen dronken toen alcohol uit rieten mandjes. En er was altijd een brie, zeg maar, ter grootte van zo'n stoel, weet je wel. De hele brie. Met de mes ernaast. En dan kon je dan weer nemen, want anders was het niet gezellig of zo. En dan zaten dus allemaal kinderen, van mijn leeftijd zaten dan onder die tafel, zaten allemaal die brie op te vreten en veel te laat naar bed te gaan. En moeten zijn, terwijl onze ouders en al die aangenomen ooms en tantes steeds meer in een soort golvende massa veranderden. En er was er altijd al een oom die zich daar een beetje afzijdig van hield en die vond van ja, dan moet toch ook een beetje iemand iets met die kinderen doen. Dus die ging dan met ons spelen. Dus die ging dan verstoppertje spelen in zo'n huis. En het gekke is dat je dan dus 30 jaar later kan je opeens om 20:30 nou zwakker worden en denken, nou weet ik wat er aan de hand was met die oom. En daar gaat dit gedicht over. Het heet Boe. In de kast wacht oom A tot iemand hem komt zoeken en hij heel hard boe mag roepen. En daarna gewoon weer ademhalen, iets te drinken pakken, praten met andere mensen die voor hem alleen zo nu en dan bestaan op feesten en partijen. Maar nu staat of zit of ligt hij daar en luistert hoe de kinderen naar bed worden gebracht, de gasten weer op huis aangaan, bundels, licht, tassen zijn schuilplaats af en daar zit hij nog altijd, alsof hij droomt. Alsof hij nooit bestond en nu pas terugkeert naar zijn ware staat. Onvindbaar tussen stof en pershout, alleen nog door de zwaartekracht erkend als iets dat massa heeft. Uiteindelijk, tegen de ochtend, komt hij tevoorschijn. Fluistert, boe, om niemand wakker te maken. Sluipt het huis uit, achterom, de tuin door, schutting, stegen. Hij begint te rennen bij de eerste zonnestralen, terwijl in de stad een koor van sirenes aanzwelt. Ja, ik wou net zeggen, als u net zoveel dorst heeft als ik, is het tijd voor pauze. Dus laten we dat doen. Zullen we er een kwartiertje van maken en dan weer. Ja, ik hou bij met de kookwerker, dus ik hoop dat ik u een kwartier weer allemaal terugzie. Ja, tot zo. Dank u. Ah, ja, dank.
Ik begin alvast een beetje te praten met de vraag of jullie weer op de plaats willen nemen. Ik stel voor dat we weer verder gaan. Ik geef onze spreker. Je mag straks weer. We gaan verder. Het woord is aan de dichter.
Bedankt. Het is het enige nadeel van de pauze, dat hij op een gegeven moment ook weer afloopt. Er is niks aan te doen. Dat is hoe de dingen gaan. Kenneth Koch is een Amerikaanse dichter die ik ken via Billy Collins. Billy Collins ken ik weer omdat hij is vertaald door Kees van Kooten. In een heel leuk boekje dat heet Zo wordt u gelukkig. En toen ik dat gelezen had, was ik zo dol op die gedichten van Billy Collins dat ik dacht, ik wil eigenlijk alles van die man in het Engels lezen. Dus heb ik bij boekhandel Beideveld in Utrecht gezegd, bestel alle poëzie van Collins die je kunnen vinden. Ja, dat is goed, zei ze. En er bleken twee enorme bloemlezingen bij te zitten. Ze zei, sorry, het zijn bloemlezingen, die wil je vast niet hebben. Die waren samengesteld door hem. En daar stond onder andere Kenneth Koch in. Met een soort aanklacht tegen het stotteren. En toen dacht ik, dat ken ik. Brief aan het stotteren. Beklagenswaardige hapering. Waar kom je in vredesnaam vandaan? Ik had geen leven. Ik deed mijn mond nog niet open. Of jij stond al klaar om alles te verzieken. Ik kan er nog steeds niet over uit. Maak je niet te sappel, zeiden mijn voorouders. Hofleveranciers van mijn aanleg voor jou. Alsof het normaal is dat je grootste vijand zo vroeg al van binnen zit. De rest stond buiten. Verderop in de tijd, grote jongens die sloegen, automobilisten, noodweer, vallende bomen. Maar jij was erger. Zodra ik sprak, was jij er weer. Bevroor de tijd, veranderde me in een stamelende zoutpilaar, een stikkende vis op het droge. Ja, soms liet ik je zwijgen door te zingen, wat ik totaal niet kan, of braaf mijn rol te leren voor het schooltoneel. De klasseavond had je al verpest, ik schuifelde al vroeg alleen naar bed. Maar meteen na het applaus was jij weer terug van nooit echt weg geweest. Langzaam maar zeker heb ik je mijn strot uitgekregen door middel van logopedie en psychoanalyse. Een stok in de hoek van mijn ziel om mezelf mee te slaan. Soms kom je terug om me af te persen. Zwakstroom van een oude sidderaal met honderden foto's van herinneringen waarin ik stinkend van ellende dieproodblozend sta te falen. Nog een brief. Hoewel ik al zorg gedaan heb. Oh ja, brief aan de mensen in mijn bed. Vroeger zou ik schrijven meisjes, later vrouwen, maar nu zit ik te schrijven in een leeg café in de stad. Het is vroeg en ik kijk uit over terrassen waar nog niemand op zit. Maak de zwart-witte kater die hier woont weer eens aanstalten om een mollige merel te verschalken. De merel vliegt weg naar de dakgoot, de kat springt op een tafeltje en gaat omhoog zitten kijken. Zo denk ik soms nog aan jullie. De mensen in mijn bed, langer of korter, gemist of haast vergeten, met bijna iedereen heb ik hier gezeten, 1 of 2 katten en heel wat meer merels geleden. Nog even, dan ga ik even manken als mijn vergelijkingen. Weer iets later hoop ik zingend te verdwijnen, vlak voor de sprong die ons wacht, naar de dakrand in jullie hoofd, als jullie dit lezen, wie weet, of mijn advertentie in de krant. Ik zit weer veel op de weg, sinds de coronacrisis in elk geval geluwd is, en wie weet voorbij. En dan luister je veel podcast. En in een van die podcasts legde Gijs Groenteman, die natuurlijk de grootste Beatle-gek is die hier bestaat, Sir Paul McCartney, die zeer binnenkort 80 wordt en die nog steeds optreedt, moet zeggen van ja, zijn stem is wel echt aan gort. En dan vraagt ze, waar moeten we dan wel heen? Ja, natuurlijk, je moet erheen, maar dat is wel Paul McCartney. En ja, die stem die je stukt, misschien een soort ruïne, maar dat is nog steeds, Het is hem wel echt en hij doet het met zoveel plezier. Dus je gaat er gewoon met plezier heen en hij doet het met plezier. Waarom niet? En toen heb ik een brief geschreven aan de stem van Sir Paul. Je blijft maar zingen in die man. Geketend, ongekend. De muren komen op je af als de vuilstort van de Death Star. Steeds minder bereik. Steeds meer volume op zijn oren om te horen waar je in het liedje bent. Misschien verbaasd dat jullie nog bestaan en dat er schoonheid huist in die ruïne. Het dak waarop hij stond te zingen ligt al bijna op de grond. Een weerwar van stemband die als tape van de spoeler stroomt. Je weet nog, zelfs omringd door het getimmer van slaafse huurlingen, wat je kwam doen. Je kent zijn refreinen, hij weet wat je kon. Zo moet het altijd blijven. Immers, als hij thuis zit met die stem en zwijgt, zal het zijn of er een Boeing op een minder valide parkeerplaats staat. Stop niet te vroeg, stop steeds te laat. Kraai door als een baby met ouderdomsvlekken. 1, 2 levens over de datum. Klink op zolang zijn hart nog slaat. Enigszins gezwollen, hè, dat wel. Maar ja. De grootste angst uit mijn jeugd, zeg maar, ik was bang voor totaal verkeerde dingen. Zeg maar. Er zijn heel reële dingen waar ik bang voor had moeten zijn. Maar ik was bang voor Pooba. Weet iemand nog wie Pooba is? Pooba is een kwal die ongeveer zo groot is als een smart, zeg maar. En Pooba werd radiografisch bestuurd door Dr. Seward. En dat was de aartsvijand van de man van Atlantis. Het is en daar keek ik naar als kind. Het was veel te eng voor me. Ik was echt nog heel klein. De man van Atlantis, dat was maar een soort redelijk homo-erotisch afgetrainde man. En die had vliezen tussen zijn vingers en tussen zijn tenen. Zodat hij harder kon zwemmen dan anderen. En hij had kieuwen volgens mij ook. En hij werd bestudeerd door wetenschappers. Die van die hele altmodische schermen hadden waarop ze dan hem volgden. En dat was alleen de soundtrack al, de man van Atlantis. Dus ik heb een brief geschreven aan de man van Atlantis. En daar komt de kwal in voor. De muziek zit nog in mijn hoofd. De violen. De bezeten drummer op de bekken, synchroon met jouw golvende pelvis. Gevolgd door wetenschappers op hun altmodische schermen. Close-ups van de vliezen tussen jouw handen en tenen. Die wilde ik ook. Maar voor niets was ik banger dan voor Pooba. Een Portugees oorlogsschip ter grootte van een Toyota Yaris. Uit de keuken van Dr. Seward, jouw nemesis. Die de gemodificeerde kwal gebruikte om mensen mee af te persen of zoiets. En die als eindbaas achter je zijn tentakels naar je toe golfde, jou omgaf en stak, bijna brak. Ik durfde enkele weken het pierenbad niet in. En nog, in nachten waarover ik niet uit wil wijden, Pooba. Ergens in mijn hersens, kramp in mijn longen, omhoog wiekend uit de diepte, bestuurd door het kwaad, op zoek naar de laatste overlevende van mijn jeugd. Het kind dat nog altijd ergens rondzwemt, zwom in mij. Dat was het. Zijn er mondhygiënisten vanavond? Nee, dat is dus nooit. Er komen nooit mondhygiënisten naar mijn... Makelaars, ook zijn er makelaars? Ook niet, zie je wel. Nou, het is belangrijk om de geheimen van het heelal te leren kennen. Maar dit zijn ook dingen waar ik een antwoord op zoek. Nou, hoe dan ook, dit heet mondhygiënisten. Ik beken al, het gedoe met houtjes en touwtjes wil maar geen gewoonte worden. Mijn tandvlees bloedt alleen onder jouw stalen haakjes. Thuis voel ik de neiging niet mijn mond met haken te bewerken. Ik geef je graag gelijk, maar zie je, ik vertrouw je motieven niet. Zoals een hond zich ook geen plastic kraag wil laten aanmeten door de dierenarts. Zo'n ondankbare hond ben ik, dat ik niet wil weten wat goed voor me is. En jij, slagvaste hockeymeid, maar redderen met spiegeltjes en kleurstof die mijn poetsgedrag verraadt. Hoe lelijk mijn mond vol slijm is van dichtbij. En jij aan de goede kant van de leuning, aan de goede kant van de tijd, als je mijn mond niet steeds maar vulde met tampons en instrumenten, zou ik wel eens willen vragen waarom ik daar nooit eens een mondhygiëniste van 60 tegenkom. Sterven jullie jong door fluor, zware metalen, röntgenstraling, kanonnenvlees van de orthodontie, of slaan jullie allemaal een tandarts of kaakchirurg aan jullie haak om 20 jaar met prachtige tanden te verwelken op de heuvelrug? Waarna volgt het vreemdgaan met jongere mondhygiënistes, alimentatie. Hoe voelt dat, seks in zo'n stoel? Ik vul maar wat in. Ik heb de puzzel boven mijn hoofd al 3 keer opgelost. Ik probeer gewoon een beeld te krijgen. Je krabt in mijn gedachten, zie je. Dan komt er nu eenmaal veel tandsteen mee. Dit kreeg ik, ja, hangende brug. Dit kreeg ik opgestuurd door Frank Koenengracht, een door mij zeer bewonderde dichter. Hij is tevens psychiater in Rusten. En hij heeft alleen om mijn hart gestolen toen op een gegeven moment een hele blije vrijwilliger hem aankondigde tijdens het boekenfeest van Deventer. En die vrijwilliger had zich helemaal ingelezen in Frank en zei van ja, het komt vaker voor dat zeg maar dichters een achtergrond hebben in de medische wetenschap. Zoals Tom Tellegen, een huisarts, en Rutger Kopland, hoogleraar psychiatrie, en Anna Enquist was ook psychische arts. Toen zag ik Frank schudden en die kwam ervoor en zei met alle respect voor mevrouw Enquist, daar gaat het niet om, maar zij is geen dokter. En waarom is Anna Enquist geen dokter? Van nou, zij is psychoanalytica. En het verschil is, zei Frank, dat zij tijdens haar opleiding nooit in een dood mens heeft hoeven snijden om te kijken hoe het in elkaar zat. En dat is een ervaring die alles verandert. En iedereen die dokter is, heeft dat wel moeten doen in zijn opleiding. En toen begon hij met voordragen. En Frank stuurde mij dit gedicht. En ik ben het heel lang kwijt geweest. Maar ik weet nog dat het Deze heette. Maar hij had alleen het gedicht opgestuurd in het Engels. En hij zei van, ja, het is van James Fenton, dat is hartstikke, want James Fenton ken ik wel, want zijn werk. En ik kon het nergens vinden. Ik heb echt volumes James Fenton doorgeploeterd, wat helemaal geen straf is, want het is een prachtige dichter. En uiteindelijk kwam ik erachter, het is Philip Larkin. Toen ik het gevonden had, was ik zo blij dat ik het meteen ook maar vertaald heb. Het is heel kort, het heet Dagen. Waar zijn dagen voor? Dagen zijn waar we wonen. Ze komen, maken ons wakker, keer op keer op keer. Ze zijn om gelukkig in te zijn. Waar kunnen we anders wonen dan in dagen? Ah, het oplossen van die vraag zorgt voor de priester en de dokter in hun lange jassen, rennend over de velden. Waar het om gaat tussen Frank en mij, ik moet een zijsprong maken naar Paul Auster. Dus niet Fred Auster, maar Paul Auster. Wat mij betreft een van de beste romanciers, eigenlijk mijn favoriete ever. Dus ik heb bijna alles van hem gelezen, ik vind het fantastisch. En die heeft een klein boekje, en dat heet volgens mij ook het grote notitieboekje of zo. Dat is een soort, is ooit een keer vertaald, uitgegeven als zo'n nieuwjaarsgeschenkje van een uitgever. Maar het staat volgens mij ook wel in die bundel met losse stukken, zeg maar, waar ook dat geweldige verhaal over zijn schrijfmachine in staat. Er staan iets van 14 voorvallen uit het leven van Paul Auster in. Waar onder andere dit. Namelijk, hij is heel goed bevriend, decennia lang, echt een goede vriend. Er is één probleem met de vriendschap, want elke keer als zij met de auto een stuk gaan rijden, krijgen ze een lekke band. En dat gebeurt niet 1 of 2 keer, dat gebeurt 6 keer. De 6e keer zijn ze nog niet eens het erf van die vriend af. En ze moeten natuurlijk wel om lachen ook. Maar hij beschrijft, het rare is dat je dus op een gegeven moment toch gaat denken. Hij schrijft, ik wil niet beweren dat we door die lekke banden uit elkaar zijn gegroeid. Maar op een perverse manier symboliseerden ze wel hoe de zaken altijd gestaan hadden tussen ons. Vormden zij het bewijs van een onafwendbare vloek. En dat is misschien wel, dat je op een gegeven moment ontdekt, we komen eigenlijk ook nergens samen. En met Frank Koenengracht heb ik een vergelijkbare vloek, maar dat gaat voorlopig goed. Namelijk, als wij elkaar bellen, en het is 1 keer per jaar, soms 1 keer in het half jaar, als we een goed jaar hebben. Is een van ons redelijk dronken. In elk geval aangeschoten. En de ander heeft griep en koorts. En dat is altijd zo. Tot nu toe. Dus dan bellen we. En zeg je, ja, bel even 5 minuten. Om iets te zeggen. En dat wordt dan een heel verhaal. Van een paar uur. En dat is heel bijzonder. Want eigenlijk, ik kan geen lange gesprekken voeren over de telefoon. Ik ben doorgaans, heb ik er geen tijd voor. Maar ik heb meestal ook geen zin in. En als ik er wel voor ga zitten, dan gebeurt er iets. Weet je wat? En dan begint een kind van mijn bloed te spugen. Of er staat iemand met een moersleutel op het raam te tikken. Er is altijd iets als ik lang ga bellen. Dus dat is mijn vloek. Met Frank gaat het wel wat goed. We zitten uren te bellen. En mijn vrouw die weet het inmiddels. Dat ik dan ben naar de boekenkast en dingen pakken en zo. En dan vraagt ze na 5 of 10 minuten, vraagt ze van, is het Frank? Ja, zeg ik dan. En dan gaat ze op zolder wachten tot het is afgelopen. Ja, dat gaat al heel lang goed. Maar omdat we dus altijd of dronken of grieperig of allebei zijn. Dat zal voor hem ook wel gelden. Weet ik dus nooit waar we het eigenlijk over gehad hebben. En is het heel goed mogelijk dat we al heel vaak hetzelfde gesprek hebben gevoerd. En over die mogelijkheid gaat dit gedicht. Frank belt. Frank belt. Mijn dichter, vader, heeft de telefoon teruggevonden. Doet verslag vanuit zijn vage vuur bij Katwijk aan het wijde grijze blusdoek van de zee. Ik weet niet wat mijn vader doet in dit gesprek. Laat staan onder de huid van deze zachte, telefonische varaan. Hij leeft mijn echte vader voort. Nu nog. Soms denk ik dat hij op iets wacht. Misschien wel op de dag dat hij wordt opgebeld door Frank, maar Frank belt mij. En vrouw en kind sluiten het raam, steken kaarsen aan en zonderen zich af in hun vertrekken. Frank belt. Twee ingesneeuwde heren, elk onder zijn eigen lawine, stellen elkaar door blikjes aan een lange draad gerust, totdat aan deze of gene zijde de reddingsploeg van Merels arriveert. Zo u dat nog niet gedaan heeft, schaf zijn verzamelde gedichten aan, dan heb je meteen alles, dat is geweldig. En anders, als u eerst even de kat uit de boom wil kijken, koop dan de bundel Lekker dood in eigen land. Wat alleen al een van de mooiste bundeltitels is die ik ken. Vrij naar Meta de Vries is dat natuurlijk. Omdat ik niet weet of die naam nog iets zegt. Toch wel, ja. Dat hoop ik al een beetje. Mijn vader is dus inmiddels wel dood. Die heeft nog wel een jaar of tien heeft dit gedicht hem niet kunnen achterhalen. Maar ja, nu wel. En wij blijven achter met een stalen kast. Het is ongeveer de helft van dat orgel daar. En die is tot de rand gevuld met 8 mm filmpjes, fotonegatieve dia's, video in heel veel soorten en maten. In de kast bevinden zich verder een Leica rangefinder uit 1956, die ik opeens stom verbaasd opduikelde. Fantastische camera. Maar bijvoorbeeld ook 3 filmprojectoren, waarmee alle 3... Is iets anders aan de hand. Dus ik denk dat ik van 3 van die dingen er 1 kan maken om al die filmpjes op te bekijken. En als ik dat zie, dan zal ik mijn hele jeugd terugzien. Elk dier dat we hadden, elke kat, elke hond, hoe mijn zuster uitzag toen ze 1 jaar of 10 was, hoe ik zelf als een soort beertje met hoogblond haar een beetje op het strand rondwaggel, et cetera. De vakanties in Polen, in Denemarken, het staat er allemaal op, hij heeft het allemaal gefilmd. En ik weet dat ik 1 iemand niet zal zien, en dat is hij, want hij heeft het allemaal gefilmd. Dus wij, ja, hij heeft ons leven totaal vastgelegd. En zichzelf eigenlijk niet. Er zijn nauwelijks foto's van hem, wel een paar. En de laatste jaren van zijn leven was mijn vader bezig om daar 1 film van te monteren. Tenminste, dat was de bedoeling. En hij heeft er heel lang letterlijk zitten knippen en plakken, want dan had ik een snijtafel. Maar dat is toch redelijk, ja, gestrand. Hij zag het niet meer zo goed, het ging niet. En ik wacht toch maar even. Er zit een klein beetje doppler in, maar ze gaan niet zo heel hard. Ik probeer het doppler-effect de laatste tijd aan mijn dochters uit te leggen, maar het is nog een beetje over hun hoofd heen. Goed, mijn vader zit er dus een beetje gebogen te knippen en te plakken, maar dat is niet echt van de grond gekomen. Maar toen had ik dit gedicht toch maar gemaakt. Smalfilmjaren. Mijn vader kijkt om in smalfilmjaren. De projector in de kelder ratelt reepjes tijd. De meidoren en de gouden regen. Mama, zusje, lapjespoes, het merelnest. De duinen en de zee waarop ik weg probeer te varen in een houten krat. Nu nog in stilte. Mijn vader, eeuwig buiten beeld, plakt ons leven aan elkaar. Regie, montage, lijm en schaar. Ik rim een beetje laat. Dat Jilles had volgens mij gezegd dat toen Marjoleine de Vos hier was, dat er ook allerlei vragen gesteld konden worden en dat er geen gebruik van werd gemaakt. Ik heb geen idee of jullie die behoefte hebben. Maar als iemand iets wil weten, nu ben ik er nog. Zijn er eigenlijk vragen of verzoeknummers? Het is een beetje harde overgang misschien, maar niet allemaal tegelijk, zeg ik meestal in zo'n geval. Ja, toen ik... Kijk.
Hij staat er nog. No. U zei daar straks, ik zat te dichten en ik schreef veel achter elkaar.
Toen ik begon wel, ja.
Ja, is dat nu nog zo?
Ja, ik haalde 200 in 3 weken niet meer. valt wel mee als ik het... Ik denk, als ik het moet kwantificeren, ik denk dat ik eens in de 3-4 jaar een bundel uitbreng. Dat zijn dan tussen de 36 en zeg 52 gedichten. En er vallen meestal 2 gedichten voor elk gedicht dat erin staat. Ik loop 1 op 3, zeg maar. En ik werk de helft van de tijd in opdracht, dus dat komt er ook nog wel bij. Maar dat komt meestal niet in de bundels terecht. Ja, er zijn mensen die het veel vinden, maar ja, gaat wel, vind ik. Het is ook een kwestie van gewoon stug doorgaan en niks beters te doen willen hebben. Dan lukt het vanzelf.
Ja, en dat proces, hoe gaat dat dan? Is dat daadwerkelijk, je begint met 1 zin en zoals je een liedje schrijft?
Ja, dat liedje, dat weet ik niet zeker, want dat lukt dus bijna nooit. Maar inderdaad, het werkt niet vanuit de refreinregel zoals zo'n Merwerk dat bijvoorbeeld deed. Het zit wel anders in elkaar. Ik heb me later nog verdiept met behulp van Erik de Jong van Spinvis. En door het lezen van een boek van Jeff Tweedy, frontman van Wilco, die 100 prachtige liedjes gemaakt heeft. En die heeft een boekje geschreven, dat heet How to Write One Song. En dat is erg leuk, omdat hij ook uitlegt, ja, heel veel mensen willen songwriter worden. Maar dat is een erg groot doel, zeg maar. Want hij zegt, je moet gewoon 1 liedje schrijven en dan nog 1 en nog 1 en nog 1 en dan word je vanzelf songwriter. Maar hij gaat ervan uit van, iedereen kan 1 liedje schrijven. En misschien ga je dan aan de gang. En dat is precies wat ik ook gedaan heb. Je schrijft gewoon een gedicht en dan nog 1 en nog 1. Ik heb nooit gedacht om mijn 15e en nu ga ik 2000 gedichten schrijven. Maar ja, het is gewoon zo'n beetje gebeurd.
Dus er toch van gekomen?
Ja, zoiets, ja. En soms zeg maar met vanuit mezelf, en dat is leuk natuurlijk, dat je gewoon s'nachts wakker wordt en een goed idee hebt en het toch maar op gaat zitten schrijven terwijl iedereen slaapt. Dat is ook de leukste romantische manier om een gedicht te schrijven. Maar soms ook gewoon omdat er een bedrijf een gedicht nodig heeft en je denkt van ja, ik kan er wel doorheen kijken, het lukt wel denk ik, ja. Dus de perverse prikkel van, nou, we hadden zo gedacht dat u voor het partnerweekend misschien wat kon schrijven en wat meeborrelen en dan wat voordragen. En, ja, dat is goed, zeg maar.
Ja, en het hoeft niet per se te rijmen voor je.
Nee, daar heb ik nooit last van gehad. Tenminste, ik heb nooit gevonden dat het iets moest. En het was in het begin lastig, want dan had ik inderdaad een gedicht als erwtensoep geschreven. En dat stuurde ik dan naar een tijdschrift, dat heette De Tweede Ronde. Hartstikke goed tijdschrift, voor grotendeels Lightverse, waar echt de grote daar, Jan Kaal, Dr. Anders P., Peter Verstegen, dat soort mensen, die publiceerden er allemaal in. En die zaten deels in die redactie. En daar stuurde ik redelijk formeloze, maar wel grappig bedoelde gedichten in. En zei ze af, en ja, dan kreeg ik inderdaad een brief terug van, ja, we moest echt wel lachen om die gedichten, maar ja, het komt nog staart. Dus zet het dus in een metrum en op rijm, zou ik zeggen, dan kunnen we het misschien een keer opnemen. En ik dacht, maar dat wil ik helemaal niet. Dat is, hoewel ik dol ben op Lightverse en het graag lees, en daar niet van, maar... Ja, het is niet iets wat ik zelf erg ambieer. Dus ik heb mijn eigen stijl een beetje moeten vinden, die heel erg geënt is, wel op liedjes. Daarom frustreert het me ook zo dat het mezelf bijna nooit lukt om een liedje te schrijven. Want je moet je voorstellen dat mijn moeder, die had... Eigenlijk mijn ouders hadden ongeveer 3 à 4 meter vinyl, zoals ze het tegenwoordig noemen. Wij noemen het gewoon LP's. En dat was ongeveer... Ik denk 1,5 meter was Big Band Jazz van mijn vader. Mijn vader heeft hem meegenomen naar Count Basie. Ik heb dat nog met Count Basie zelf live gezien. En Lionel Hampton en Duke Ellington. Ik heb ze allemaal gezien, verdomme. En helemaal te gek. En de andere 2,5 meter was van mijn moeder en dat was cabaret. En er kwam ook ontzettend veel cabaret uit van groepen en van solo-artiesten die allemaal het betere Nederlandse lied zongen. Dus dan hebben we het inderdaad van, nou ja, van Herman van Veen en Lennart Nijg, Frans Halsema, samen met Gerard Cox. Maar ook Donkey Shocking, Cabaret Ivo de Wijs, Lurelei Cursief, et cetera. Allemaal het goede spul. Dus zeg maar, geen Jos Brinkachtige shit, gewoon echt goed cabaret. En mijn moeder die had er een neus voor, die had er heel veel van, die ging er ook veel naartoe. Er zijn live platen van Cabaret Ivo de Wijs waarop je haar kunt horen lachen. En dat zat ik als jongetje de godganse dag te draaien met een grote Sansui witte koptelefoon op mijn hoofd. Met zo'n grote kruldraad eraan. Vaak ook zo verzonken in die platen die ik ook zelf op mocht zetten. Dus die zijn ook allemaal helemaal stuk en bekrast. Maar goed, ik heb ze helemaal totaal in mijn hoofd zitten. Dat ik ook vaak, als ik ging plassen, dan liep ik gewoon weg. En dan nam ik de halve stereo mee, omdat ik niet door had dat die dingen nog op mijn hoofd zaten. En dat is de achtergrond, zeg maar. Want dan hoor je dus, ontdekte ik 10 jaar later, de beste tekstdichters die ons land ooit gehad heeft. Want dan hoor je ze alleen maar teksten van Lennart Nijg en Willem Wilmink en Annie M.G. Schmid en Guus Vleugel en Jaap van den Merwe, et cetera, et cetera, et cetera. Gerrit en Braber, ga zo maar door. En ook vaak ontzettend goed getoonzet natuurlijk, met Harry Banning als aflichtend voorbeeld. En ga zo maar door. Maar dat had je allemaal niet door als kindje. Je zat gewoon te luisteren, je dacht, dit is leuk en die mensen moeten lachen. Ik wil ook dingen verzinnen waar mensen om moeten lachen. Ja, langzaamaan. Als je nou zelf gaat schrijven, is dat eigenlijk een beetje de blauwdruk van laat ik iets maken wat je goed uit kunt spreken en waar misschien mensen door geroerd of geamuseerd kunnen worden. Dus dat was de achtergrond. Maar ja, liedjes lukt dus nooit. En ik heb me echt laten helpen door zoveel mensen van Bertolf heeft ons meegekeken. Er zijn zoveel mensen die gewoon fantastische liedjes maken. En heel veel popschrijvers zeggen ook van ja, die teksten. Het doet eigenlijk niet zoveel toe. Kijk, cabaretmensen zoals Van Merwijk, ik denk ook wel Maarten Roosendaal bijvoorbeeld, of Kees Thorn, die ook een geweldige geluidsverlichter is natuurlijk. Die kunnen heel goed vanuit zo'n regel vertrekken, zeg maar. En dan komt het er goed. Maar Spinvis of Bertolf, die zeggen van, ik heb een melodie in mijn hoofd. En ik zing gewoon la 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 la. En dan zie ik later wel of daar een keer woorden. Op een gegeven moment moeten er wel woorden op, want ik weet wel dat ik niet de hele avond la 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 kan zingen, maar wat mij betreft, Erik de Jong, vind ik gewoon dat die fantasiewoorden vind ik al mooi genoeg. Want het gaat me om de muziek eigenlijk. Dus tekst is dan meer een soort noodzakelijk bijverschijnsel. Dat mensen het anders niet opzetten. Ja, zit je daar weer mee. Maar ja. Eigenlijk wil ik muzikant zijn. Dat is de reden waarom ik ook veel met muzikanten werk altijd, van allerlei slag.
Ja, nou, dat ben ik zelf ook, muzikant. Dus je hoort wel een melodische lijn in wat u voorleest.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dat zijn al die platen, zeg maar.
Nog goed terechtgekomen dus.
Ja, dat zijn de krachtige vuistslagen van al die tekstdichters en een beetje Harry Banning die nog in mijn hoofd zijn geplant. En dat komt er dan vervormd hierin uit.
Nou, helemaal top.
Nou, dank.
Dank.
Voel mij een beetje Hora Esther. Moment. Zou je met een gedicht willen afsluiten? Of is er iets wat je ons wilt meegeven nu we de nacht ingaan?
Ja, dat denk ik wel.
Als je niet kunt kiezen, mogen het ook nog 2 gedichten zijn, hoor. Dus ja, maak het je niet te moeilijk.
Jawel, ik maak het wel moeilijk. Dat is het. Ja, dit. 1 gedicht. Weer gejat. Dit gaf van Mark Strand, een Canadese dichter. Die trouwens misschien nog veel mooier is vertaald door Esther Jansma en William van der Akker. Maar deze hebben ze gelukkig dan weer net niet gedaan. En ik kende zijn werk omdat mijn vader, die een beetje de rode draad van mijn voordrachten begint te worden de laatste tijd. Die was socioloog en hij werkte voor Staatsbosbeheer. Vanuit is ook al dat op schouders slaan van boswachters en toch weer een stukje het huisje mogen bouwen. Hij had op een gegeven moment ontdekt dat er een pot was voor reizen. En dat gebruikte niemand op die afdeling. De dienstreizen. Dus mijn vader zocht contact met de UFRO. Dat was ook een International United Forestry Research Organization. Dat is een wereldwijd netwerk. Ik weet niet of het nog bestaat. Van houtvesters, boswachters, opzichters. Die allemaal in allerlei natuurreservaten over de hele wereld zich bezighouden met de vraag. Van hoe hou je nou die natuurgebieden zo goed mogelijk in stand. Terwijl je tegelijkertijd ook een beetje wat aan de PR moet doen. Dus dat er toch af en toe een rode paaltjesroute of zoiets of een rondrit. Zodat je ook wel een hoop bewustzijn kweekt onder mensen van wat daar is en waarom het zo mooi is en zo belangrijk. Dus mijn vader is de hele wereld over geweest. Die heeft in Japan is hij geweest. Die heeft door het versteende bos van Yellowstone heeft hij gedwaald. En het kon niet op. Dus ik was mee geweest naar congressen. Daar zat je in Berlijn met een aantal mensen die ze net vertelden hoe je in Kenia de stropers van de olifanten af probeerde te houden. Fantastisch. En dan op zijn reis nam hij altijd dingen mee voor ons. En als je klein bent, dan vind je een zeepje uit het Osaka Hotel leuk. Maar een gegeven moment begon hij ook, toen ik begon te dichten, ook boeken mee te nemen. Had hij een grote bloemlezing bij zich van Faber en Faber. En daar stond poëzie van Mark Twain in. En van Frank O'Hara. En van een aantal beatpoets ook. En ik vond het geweldig. Van deze Mark Twain wil ik afsluiten met dit gedicht. Breath, adem. Wanneer je hen ziet, vertel ze dat ik hier nog ben. Dat ik op één been sta, dat het andere droomt. Dat dit de enige manier is. Dat ik hen andere dingen wijs maak dan mezelf. Dat ik door evengoed hier als buiten bereik te zijn in een einder verander. Dat terwijl de zon opkomt en ondergaat ik mijn plaats ken. Dat adem is wat mij redt. Dat zelfs de gedwongen lettergrepen van verval uit adem bestaan. Dat als ons lichaam een doodskist is, het ook een kast vol adem is. Dat woorden neerslaan als adem op spiegels. Dat niets dan adem de noodkreet overleeft als hij het oor van een vreemde bereikt en blijft hangen, lang nadat het woord verdwenen is. Dat in adem alles herbegint, dat adem alle weerstand wegneemt, de zin uit het leven, duisternis uit licht, dat adem is wat ik hen geef wanneer je ze mijn liefde overbrengt. Dank jullie wel. Okay.
Dankjewel. Je had niet mooier af kunnen sluiten dan met een gedicht over adem, want adem in het Latijn is spiritus en het woord spiritualiteit is daar ook weer van afgeleid. En we kunnen zonder eten, best wel een lange tijd, zonder water houden we het even, ook nog even vol, maar zonder adem vallen we neer vrij snel. Dus ik vind het prachtig dat je daarmee afsluit, ook omdat adem spiritus verwijst naar de geest en dat verwijst weer naar de poëzie. En dat verwijst dan ook weer naar onze voormalige buurvrouw Ida Gerhard. En deze lezing is eigenlijk bedoeld om die kracht van die poëzie, van die geest, van die adem te benadrukken. Dit jaar was de beurt aan jou, aan u, om ons te inspireren. En het, als ik dat moet samenvatten, heel kort, wat was het nu vanavond precies? Waar heb ik eigenlijk naar zitten luisteren? Dat is... Ik moest er ook even inkomen. Ik denk, wat is dit precies? Maar je zei op een gegeven moment, ik vind het lastig om een lied te maken, want dan moet je met één regel beginnen. En waar kom je dan op uit? En ik geloof dat ik één woord gehoord heb waar je best een liedje omheen zou kunnen spinnen. Namelijk de term safari door de tijd, zei je ergens in een gedicht. En ik dacht, dat is misschien wel wat we vanavond beleefd hebben met elkaar. Een soort safari door de tijd, langs herinneringen, grote vergezichten, maar soms ook wat kleinere momenten. Herinneringen uit je leven die je op een bepaalde manier verwoordt. En die de adem soms doen stokken en soms snak je naar adem. En soms ga je rustig ervan ademen. Dus het was prachtig. Dankjewel voor al deze inspiratie. En nog meer spiritus om het te onderstrepen. Dankjewel.
Dankjewel. Zeg maar dit.